1200.
En huurders betalen dan helemaal niks?
Jawel, maar dat zijn huurders die meer dan 200 kubieke meter water afvoeren. De ervaring leert wel dat daar over het algemeen geen woningen tussen zullen zitten. Dus over het algemeen zal dat nu niet woningen zijn. Daarom ook het geringe aantal van 530 beheffingspliktigen.
Maar de woninghuurders betalen dan niks?
Mits ze niet meer dan 200 kubieke afvoeren, op dit moment niet, nee.
Ja. Aanvullende vragen aan deze kant.
Misschien dan toch even als aanvulling, we hebben ook nog natuurlijk een vraag gesteld van, want er zijn natuurlijk een aantal mensen die een woning huren bij een woningstichting of zo. Hè? En ja, je kunt je afvragen van ja, wordt het dan niet in de huur verrekend? Die vraag hebben we ook gesteld. En dat is niet het geval, want ze zijn in het kader van de woningwet, ja, zijn ze gewoon gelimiteerd aan de huurprijzen en de huurprijsverhogingen die ze mogen doorvoeren. Dus een dergelijke verhoging, zeg maar, zal nooit in de huurprijs verdisconteerd worden.
Dus voldoende om te zeggen, u krijgt schriftelijk antwoord op de vragen die net aangeduid zijn en de andere zijn behandeld. Oké.
Julian Beers van DOS. De inhaalslag die werd beschreven voor het repareren van de koken en de riolering. Worden deze kosten in het eerst volgende jaar uitgevoerd? Of is het dan in meerdere jaren en worden dan de kosten ook over meerdere jaren begroot? Even kijken, de €166.000, wat nu dan wordt gereserveerd voor in het jaar 2019, was het budget van 2015 1,3 miljoen en zal dan zijn in 2020 166.000. Is dit niet nodig om de lasten die wat komen nog te bekostigen? Want nu gaan we de 166.000 eigenlijk verlichten in het budget.
U geeft net aan dat bij de staffel die tussen de 200 en de 300 ligt, dat daar bijna geen particuliere woningen bij zitten. Als we gaan kijken naar wat uiteindelijk iemand met een gezin tussen de 3 en de 4 zit tussen de 100 en 150. Iemand die dan uiteindelijk een vijver heeft, die gaat daar volgens mij wel overheen. Is dat duidelijk hoeveel woningen daar dan, particuliere woningen dan, überhaupt boven de 200 kuub zetten. Is dat in beeld gebracht? Daarnaast hebben wij in het verleden, in 2015, een amendement ingediend om geen plafond meer te hanteren voor de grootverbruiker. Om dan ook echt de vervuiler betaald te laten doorwegen. Is dat in het alternatief nog eens een keer doorgerekend? En zo ja, zou ik die, heel graag die doorrekening zien om te kijken of we daarmee je tarief voor de particulier zouden kunnen gaan dampen.
Ik begrijp dat het amendement toch is aangenomen, uit uw woorden.
Nee.
Nee, oké. Okay. Ja, dat zou het tarief
ervoor niet in. Ik ben Ellie Snakkers van de VVD. Onder beslispunt 2 van het voorstel staat dat het eigenarentarief wordt verlaagd met €14. Maar in wezen gaat het tarief met bijna 17% omhoog, van 2,29 naar 2,70. Dat is toch €41. Dient dit niet anders vermeld te worden?
Ja. Nou, ik wil nog heel even doorgaan op de vraag die ook al door collega Van Dors is gesteld. We zijn begonnen met 1,3 miljoen. We eindigen in dit voorstel met 166.000, als ik heel even snel reken, dan hebben we 3 ton per jaar nodig om incidenteel onderhoud te plegen. Dat zou betekenen dat die 166, als we daar 3 ton van gebruiken, tot ze tekort komen. Hoe financieren we dat tekort? Die voorziening moet ook wel aangevuld worden. En hoe wordt die voorziening dan aangevuld? Een tweede vraag gaat eigenlijk over de toekomst. We stijgen nu al van 2,39 naar 2,85. Waar is het einde? Gaan we naar 3,50? Als we nog heel veel moeten doen, dan, of is er enig zicht op? Op investeringen en wat dat betekent? En mijn laatste vraag, en dat is misschien wel een wat vervelende vraag, is worden we hierdoor niet koploper met de als duurste gemeente met de lasten die de burger gaat betalen. Want we zitten al met een hele hoge OZB. Nou, dit gaat misschien stijgen naar 300, 350. En dan krijgen we misschien de twijfelachtige eer dat we de duurste gemeente in de westelijke Mijnstreek worden.
Wethouder, worden we lijstaanvoerder?
We zijn in ieder geval de mooiste gemeente in de westelijke Mijnstreek, vind ik. Goed, we hebben voor het riool afgesproken dat we kostendekkend zijn. En als er kosten gemaakt worden, verrekenen we dat in het riooltarief. En uiteindelijk zorgt dat voor een bepaald tarief. Ik denk overigens dat de andere gemeentes met nog veel meer problemen komen in de toekomst. Wij investeren heel veel in afkoppelen en in het verduurzamen van ons rioolstelsel. Dat bekostigen we voor een deel ook uit het riooltarief. Daarmee zorgen dat we ons riool klaar is voor de toekomst. We zijn een beetje buiten schot gebleven ten aanzien van de laatste regenbuien. Maar als u in andere gemeentes om ons heen gaat kijken, dan zijn de problematieken heel erg groot. En bij ons zijn ze meegevallen, terwijl er toch wel een plens water is gevallen hier en daar in onze gemeente. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat wij in het verleden goede investeringen hebben gedaan op dat gebied. Wij zijn ook niet de duurste gemeente in de regio en dat worden we volgens mij ook niet. En we hebben ook niet een hele hoge OZB-belasting, klopt ook niet. Daar zijn diverse rapporten over geschreven. De rekenkamer, uw rekenkamer moet ik zeggen, heeft daar nog een rapport over geschreven, vorig jaar volgens mij. En dat kunt u nalezen. Ik heb het toevallig nog een keer gezien, het ligt hier in de fractiekamer. Kunt u nog eens nalezen hoe wij staan in verhouding tot de andere gemeentes in de regio en in Zuid-Limburg. Dat even als bestuurlijke reactie en ik denk dat voor de inhoud even richting jullie twee moeten gaan kijken.
Ja. Maar goed, op je vraag over je inhaalslag van de reparatie van de riolering. Die is inderdaad wel verdeeld over een aantal jaren, over 2018 en 2019. En daarnaast is dat wij nu ook jaarlijks gewoon grote delen van het rioolstelsel inspecteren. Dus ook daar komen we steeds tegen, nou, wat moet er gedaan worden, dat we ook kunnen kijken voor wat moet er voor de volgende jaren uitgevoerd worden. Dus we hebben het al sowieso over meerdere jaren gespreid. Maar we hebben gewoon een achterstand en we zullen die moeten inhalen. U stelt vragen over die 160.000. Nou, dat is eigenlijk de voorziening riolering. En dat is eigenlijk een soort reservepotje om fluctuaties op te kunnen vangen. Uiteraard brengen wij nu die heffing omhoog, tenminste is het voorstel. Dat betekent ook dat er meer geld is beschikbaar is voor riolering. Dat is dus ook niet dat proces wat we de afgelopen jaren hebben moeten doen, dus continu geld uit de voorziening trekken, dat dan niet meer noodzakelijk is. En er blijft dus eigenlijk een pot van circa 166.000 over om die onvoorziene nog eventueel te kunnen opvangen. Is dat genoeg? Waarschijnlijk wel. Vraag over de groot gebruik van 200 tot 300 kuub, of daar geen particuliere woningen in zaten, of dat in beeld is gebracht. Dat is niet in beeld gebracht, want we zijn nu gewoon kijken naar inkomsten, naar aantallen. Dus we hebben gewoon gekeken naar aantallen. Is het dan zo van belang of het wel of geen particuliere woningen zijn? Ik denk voor de heffingsberekeningen niet. Maar we hebben dus niet in beeld gebracht of dat particuliere woningen zijn. Het zijn ook niet gigantische aantallen. Dus voor de heffingsberekening heeft het niet zoveel waarde. Maar het zou eventueel nagevraagd kunnen worden bij de BSGW. Waarom is er geen plafond voor grootverbruikers? Je hebt natuurlijk bedrijven die heel veel water gebruiken. Maar als ik zo kijk de afgelopen jaren, die grootgebruikers die brengen nu jaarlijks 120.000 euro in. En zelfs al zou ze dat verdubbelen, dan zit je op 240.000, dus dat betekent dat een kleine groep een gigantische stijging heeft. Dan nog is dat niet voldoende om dat grote gat te kunnen dekken. Dus niet de oplossing. Kunnen we daar iets verhogen? Ja, misschien wel. Maar dan zitten we toch te denken aan de 20, 30, 40.000 misschien. Omdat het maar een gering aantal gebruikers zijn, grootgebruikers in deze. Even kijken. De toename van 200 naar 285 en de angst dat explosief zal vergroten. Ik kan me dat voorstellen, als je denkt van nou, betrek het lineair door, dat zou het geval zijn, maar ik verwacht dat niet. Juist nu willen we dat op orde brengen en brengen naar een bepaald niveau. En wat voor stijging kunnen we hierna verwachten? Nou, simpel gezegd, de kosten zullen licht stijgen. maar het zijn vooral de kapitaalslasten wat in de loop van de tijd toenemen. En die zullen niet zo'n sprong nemen dat we gelijk naar 350.000 moeten gaan, anders zouden we denk ik heel Stijn nu voor heringericht hebben. Wat ik ergens toejuich, maar niet voor het financiële in ieder geval. Goed, even kijken. Het eigenarentarief van 221 naar 271. Even kijken. Oh ja, inderdaad. Ja, ik kan me voorstellen dat je constateert. Maar wat we doen, we trekken dus nog die 170.000 uit de voorziening, wat nog mogelijk is. En dan komen we dan uiteindelijk tot die 166.000, om die heffing niet te laten stijgen tot die 284. Ja, dus is eigenlijk als je niet om die 284 dan wel verlagen naar 270, maar het is hoe je het bekijkt, ja. Van onder naar boven en boven naar onder. Dus is mogelijk.
Even wat aanvullende vragen, u ook, zeg ik, ja?
Er wordt dan vanuit gegaan dat...
Iets dichterbij halen.
Er wordt dan vanuit gegaan dat 284 volgend jaar, maar u zei zo net dat het over 2 jaar gaat. Dus dan wordt dus al berekend dat over 2 jaar toch nog naar 284 moet gaan. Dus gaan we dan nog eigenlijk omhoog ten opzichte van vorig jaar. Kan er niet de 166.000 gedeeld worden over deze 2 jaar?
Ja goed, kijk, dat is mogelijk, maar dat betekent gewoon dat die sprong nu van dit jaar naar volgend jaar nog groter wordt. Het kan, het is net, het is een bepaald bedrag wat je verdeelt, is mogelijk. Maar van de ene kant, we zetten nu in en ik zou voorstellen eind van het jaar... Dan weten we meer, dan hebben we de hele situatie geanalyseerd. En dan kun je kijken van nou, hoe groot is het sprong dan exact. Want de heffing wordt het einde van het jaar eigenlijk vastgesteld.
Aanvullende vraag? Ja.
Misschien nog even dat toelichten, want dat kwam niet helemaal helder over misschien. Maar die 166.000 euro is dus een extra onttrekking uit die voorziening om het tarief voor 2019 te dempen. Dan zullen die zeggen, ja, dat hebben we de afgelopen jaren steeds meer gedaan, want die voorziening is van 1,3 naar 166.000 euro gegaan. En moet je dat niet meer in evenwicht brengen, moet je niet gewoon het tarief heffen om die kostendekkend te maken. Nou, wat hebben we nu gezegd als college? We hebben geanalyseerd waar die 166.000 euro vandaan komt. Zijn dat structurele kosten of zijn dat incidentele meevallers, zal ik zeggen. Als het incidentele meevallers zijn, nee, als het structurele tegenvallers zijn, dan zou je gewoon het tarief met die volle met dat volle percentage moeten verhogen. Wij vinden het verantwoord en bij de opmaken van de jaarrekening heb je ook de kadernota normaal gesproken aan de orde. Dan moet je ook kijken naar je tarieven. En dat is ook het moment waarop je die analyse hebt kunnen maken van die overschotten die wat er zijn in enig jaar. En dan zou je moeten bekijken hoeveel van die overschotten is, ja, gewoon temporisering. Ja, wat jij ook zegt, hè, temporisering van uitgaven die je doet. En welke dingen zijn gewoon structureel. De structurele zaken, je moet gewoon het riooltarief structureel in evenwicht brengen met de kosten die daar tegenover staan. Dat is de insteek van het college. En als er incidentele meevallers zijn, dan vallen die normaal gesproken vrij in die voorziening. En we hebben daarvan gezegd, nou die incidentele meevallers zou je met behulp van een bepaalde buffer zou je kunnen inzetten om het tarief dan te dempen. Dat is de systematiek die daarachter zit. Er werd nog een vraag gesteld, en volgens mij ga ik over de toezeggingen. Gaan wij bij BSGW, als de gegevens op te vragen zijn, gaan wij in ieder geval na hoeveel woningen er nog tussen die 200 en de 300 kuub in het verbruik zitten. Hoeveel woningen dat zijn, is een vraag gesteld. En volgens mij heb ik ergens ooit eens een berekening gezien waarbij is bekeken of in beeld is gebracht wat het zou doen als je dat plafond niet zou hanteren. En die berekening, die is daar eens naar gevraagd. Volgens mij kunnen we die nog een keer ter beschikking stellen. Dat is de vraag die gesteld is.
Ja, ik heb nog even één vraag, want dat is me niet helemaal duidelijk. U stelt, als de voorziening leeg is... Dan gaan we uit dat bedrag van die 288 of 87 die voorziening weer vullen. Ja, dat is wel een beetje de suggestie die gewekt wordt. Dus in mijn ogen is die voorziening straks nul. Ja? Die 288 is nodig voor het normale reguliere. En gaan we dan geen voorziening meer opbouwen? Want we hebben in ieder geval, het verleden heeft getoond dat we van die 1,3 miljoen in 3 of 4 jaar tijd nul overhouden. Dus het lijkt me heel tricky om helemaal geen voorziening op te bouwen. En is het dan zo, als we een voorziening moeten opbouwen en die zit niet in die 288, dat die 288 dan hoger wordt om die voorziening op te bouwen?
Nou, we zijn niet in de wereld geroepen om voorzieningen te gaan opmaken. Ik kan me nog de discussies heftig herinneren, nog toen ik raadslid was en ook daarna, dat mij steeds de opdracht is gegeven om die voorziening met name niet te hoog te laten worden. Maar goed, de bodem van dat verhaal is in zicht. Dat is mij helder. En dat is ook de reden waarom wij in 2 jaar van 3 miljoen naar 3,5 miljoen gaan in totale kosten van de riolering. Om kostendekkend te zijn. Daar is dat tarief op gebaseerd. En dan houden we niks over om in die voorziening te stoppen. Dat is ook logisch, denk ik.
Ja, maar dat betekent dan dat als er incidenteel iets gebeurt, dat het uit een ander potje moet komen.
Nee, daarvoor hebben we die buffer van 166.000 euro hebben we dus nog daarin zitten. Dus,
ja, maar oké. Okay. Goed, mij lijkt het wel weinig. Ja. Als je structureel 3 ton kwijt bent, maar het punt lijkt is me dat...
Nog andere vragen? Geen vragen meer? Dan dank ik iedereen voor zijn bijdrage in deze ronde. En gaan we over naar het agendapunt over de GGD Zuid-Limburg. Voor de voorzitter een beetje agenda met een groot déjà vu gevoel. Mensen van de GGD zijn ook aanwezig, zodat u ook aan hun uw vragen kunt stellen. Ik begin rechts vooraan bij u. Ja?
Ik ben Joe Wouters van het CMB. Op bladzijde 27 staat. Dit is wel een vraag eigenlijk van het eerste kwartaal van 2018. Met het ouderportaal. Dat ouders en opvoeders digitaal kunnen inzien. Andere jaren daar reageerden de ouders niet op de afspraken. Is dat nu eigenlijk in de eerste 3 maanden, want ik denk dat jullie kwartaalreportages maken. Is er al een positief bericht over. Plus, ik had graag geweten op bladzijde 28 een straatpsychiater. Wat is het eigenlijk en hoe functioneert die?
Ik zag in de begroting dat het een beleidsarme begroting is. En nu is mijn vraag... Is dat strategisch eigenlijk wel belangrijk in zo'n belangrijk veld als de GGD en de toekomstige ontwikkelingen? Nu heb ik het idee dat het net genoeg is om de boot een beetje te laten varen. Maar echt structureel en strategisch is er heel weinig ter beschikking. Maar dat is misschien een vraag voor de wethouder.
Even een vraag met betrekking tot in de stukken van 2017 zie je dat er een aantal knelpunten zijn geweest. En wachtlijsten rond de jeugdgezondheidszorg. Die zijn dan ook incidenteel weggewerkt. In de begroting 2019 zijn daar wel wat actiepunten op genomen. Door andere meer digitaal te gaan werken, ouderenloket, structurele samenwerking tussen de 3 EGZ's. Maar ligt er niet ook een onderliggend plan, een aanvalsplan, waar dat dan ook echt allemaal concreet en smart gemaakt gaat worden?
Ja. Directeur
van de GGD. Ja, hij doet het. Fons Bovens, directeur GGD. Ik zal ze even... Eén voor één beantwoorden. Het gaat met name de vraag over het ouderportaal. Dat is iets wat nog ingeregeld wordt. Dus daar hebben we op dit moment nog over het eerste kwartaal hebben we daar nog geen gegevens over. Maar dat was wel de bedoeling inderdaad om tegemoet te komen aan de no-show. Want het blijkt toch in de loop der tijd, zeker de afgelopen jaren, dat er een toename is gekomen toch van mensen die niet komen opdagen.